Er wordt het zevende gedeelte voorgelezen uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont, over de mensen rondom J.C. Philpott. Dit gedeelte gaat over moeder Top. Mijn moeder overleed op 28 mei 1853 op 70-jarige leeftijd. Jarenlang was het haar wens geweest dat haar bevindingen zouden worden opgeschreven, tot eer van God en tot troost van zijn bedrukt en aangevochten volk. Dikwijls zei ze, waarom zouden de wonderen des Heren in ondankbaarheid vergeten worden? Aan haar bed gezeten heb ik haar dikwijls horen spreken over het pad dat zij in dit tranendal gedurende 50 jaar had bewandeld. Dikwijls waren haar woorden gewichtig en indrukwekkend. Elisabeth heette mijn moeder. Zij deed haar intrede in deze wereld vol verdriet in het jaar 1783. Er zijn maar heel weinig dingen die erop wijzen dat haar vader of haar moeder of wie ook maar van dat gezin geroepen zou zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, behalve dan zijzelf en haar jongste zuster. Van kindsbeen af schijnt mijn moeder geestelijke overtuigingen gekend te hebben en zich bewust te zijn geweest dat het harddoorzoekend oog van God op haar gevestigd was. Zij was de oudste in het gezin en haar vader was in haar herinnering een hardvochtig man. Ze was vaak alleen thuis en moest dan voor het gezin zorgen. En als er ook maar iets aan mankeerde, kreeg ze een pak slaag. En dat was al haar jonge jaren zo. Vriendinnen had ze ook niet en dikwijls zocht ze een eenzame plaats en smeekte dan de Heer of hij in zijn voorzienigheid een weg wilde openen dat ze het huis uit zou kunnen gaan en dan ergens zou komen waar ze in een kapel zou kunnen kerken. En inderdaad, op een gegeven ogenblik kreeg ze een aanbod om bij 2 ongetrouwde zusters en een broer in betrekking te komen. Dankbaar en de Heere prijzend ging zij erheen met deze woorden in haar hart. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Ze werd het met haar bazinnen eens en begon vol vreugde en opgewektheid in haar nieuwe werkkring. Maar al heel gauw kwam de eerste teleurstelling. Van de andere dienstboden en knechts hoorden ze dat ze de familie streng Anglicaans was en dat niemand van het dienstvolk naar de kapel mocht. En dat kwam hard aan bij mijn moeder, want juist in die dagen begonnen de dingen der eeuwigheid zwaarder op haar conscientie te drukken en de gedachte naar de kerk te moeten gaan vond ze verschrikkelijk. Maar dezelfde goddelijke hand die haar in deze betrekking had gebracht, opende ook al gauw een weg voor haar om naar de kapel te gaan. De broer van deze rijke dames was, zoals ik mijn moeder dikwijls heb horen zeggen, een man met genade. De Heere had hem uit al de hoogmoed en ijdelheid van deze wereld gehaald. Hij stond alleen, sloot zichzelf vaak op in zijn kamer of was op de landerijen. Zijn hart, zijn ziel en zijn genegenheden strekten zich uit naar de hemelse dingen. Om kort te gaan, zijn gezegend uiteinde waarvan mijn moeder getuige was, wees uit dat hij een vat ter ere was. En deze jonge baas had in de gaten dat mijn moeder niet meedeed met allerlei ijdele gesprekken en zag dat zij heel vaak bedrukt en terneergeslagen was. Na een poosje begon hij te informeren wat er met haar aan de hand was en ze vertelden hem dat ze geen toestemming kreeg om naar de kapel te gaan. En wat gebeurt? Hij roept zijn zusters en hij regelt met hen dat mijn moeder wel naar de kapel mag. Ik sta erop dat ze gaat, zei hij. Op zijn sterfbed droeg hij hen op haar altijd daarheen te laten gaan en hij voegde eraan toe, ik ben ervan overtuigd dat veel dissenters de eeuwige heerlijkheid zullen ingaan. Inderdaad was ze voortaan altijd vrij om te gaan. Er ontstond nu een geestelijke vereniging tussen mijn moeder en haar jonge meneer. Heel wat uren brachten ze samen door, pratend over de dingen der eeuwigheid. En toen hij tot stervens toe ziek werd, wilde hij nauwelijks iemand anders hebben om hem op te passen of gezelschap te houden dan haar, dag en nacht. Zodoende was ze bijna onafgebroken bij hem en verzorgde hem tot het laatste toe. Nadat haar jeugdige werkgever overleden was, begon de Heere krachtig door te werken in de ziel van mijn lieve moeder. Zelden was ze lichamelijk gezond. Ze moest slapen in de kamer waar die jonge meneer gestorven was. Het laat zich verstaan dat ze menige nacht slapeloos doorbracht, mediterend en denkend over de dingen van dood en eeuwigheid. Ze gevoelde dat ze een onsterfelijke ziel had die in de nimmer eindigende eeuwigheid zou blijven leven. En als zij uiteindelijk niet in Jezus gevonden zou worden, zou ze verloren gaan en voor eeuwig verzinken onder Gods toren. Dagen en nachten bracht ze daarom door met zoeken, uitzien, dorsten naar God en met berouw over haar zonden. Bij tijden leek het wel of al haar hoop van ooit een zaligmaker te vinden was vergaan. En in deze dorstende, uitziende staat bracht ze verscheidene jaren door. Naar ziel en lichaam beide werd ze zwaar bezocht totdat het er alle schijn van had dat ze aan de rand van het graf verkeerde. Haar dokter wilde dat ze een andere betrekking zocht en na een tijd bewilligde zij hierin. Maar hoewel ze lichamelijk opknapte, werd haar ziels ellende alleen maar erger. Nog dieper werkte de Heilige Geest in haar door. Al krachtiger werd de wet in haar geweten ingedrukt. Het gebod kwam met zijn dodende kracht en het liet haar al haar zonden zien van haar kindertijd af en legde die allemaal open voor haar ogen en voor die van de oneindige reine Jehovah. Zijn alziend oog bliksemde nu als het ware in haar conscientie en het keek dwars door haar heen, zodat al haar bevalligheid veranderde in bederf. Verrotting kwam in haar gebeent en deed haar beven en sidderen. Voor haar gevoel stierf alle hoop om ooit gered te worden voor altijd weg. Nooit zal ik de indrukwekkende zaken vergeten die van haar lippen kwamen als ze vertelde van die voorbije dagen. Dagen waarin ze een hond op straat of de vogels in de lucht of de beesten op het land of alles wat ook maar geen ziel had benijden. Dagen waarin het eeuwigheid, eeuwigheid en verloren, verloren, voor eeuwig verloren bijna onafgebroken in haar gemoed klonk en waarin ze vreesde voor altijd opgesloten te zijn in zwart en wanhoop. Altijd wegzinkend, maar nooit op de bodem komend, stervend, maar nooit aan een eind komend. Bijna dag en nacht waren deze verschrikkelijke dingen haar overdenking, en dikwijls als ze naar bed ging, durfde ze niet te gaan slapen, bang als ze was in de hel wakker te worden. Soms durfde ze de hele nacht niet te gaan slapen. Het is gebeurd dat, als haar man niet thuis was, ze niet naar bed durfde en de hele nacht opzat. De slaafse vrees had haar zo in zijn greep dat ze soms bang was om alleen te zijn. Het is waar, heel soms, als ze in haar Bijbel las, waren verscheidene plaatsen haar zoet. En dat proefde ze dan ook wel, maar het tijdstip van haar verlossing was nog niet daar. Ze moest nog lange jaren van moeizame dagen en nachten doorwaden met nauwelijks een glimpje hoop. Maand na maand ging ze telkens onder in de golven van wanhoop. Soms zou ze wel de dag van haar geboorte vervloeken. En met Job voelde ze haar ziel uitgesloten van voor Gods ogen. En Jona, de klaagliederen van Jeremia en menig ander schriftgedeelte dat spreekt van de donkere kant van de bevinding van Gods kinderen, leken dikwijls precies geschikt voor haar. Wel kwam het voor dat ze ergens wat rust kreeg onder de prediking, maar daarna werd ze dan weer opgeschrikt en ging van de ene kapel naar de andere op zoek naar rust voor haar vermoeide ziel, maar nergens vond ze die. Op 25 augustus 1804 bracht ze haar eerste kind ter wereld, een zoon. Dikwijls schreide ze bittere tranen over dit kind. De gedachte dat het een onsterfelijke ziel had, sneed haar door haar ziel. Soms was ze zo terneergeslagen dat ze niet kon verdragen om het kind te horen huilen. De kreten van de verlorenen in de eindeloze pijn, waar zij ook binnen kort dacht aan te landen, werden haar zo krachtig opgebonden dat ze nog niet de klok kon horen luiden. Haar ziel was dagenlang zo bezet met een akelige, slaafse donkerheid en zulke angst deed haar dikwijls beven dat ze voor haar gevoel op de rand verkeerde van de zwarte wanhoop. Ze kreeg nog meer kinderen, zodat ze al gauw een jong gezin had, en de gedachte dat ze haar kinderen voor de duivel zou grootbrengen, sneed haar betijden door de ziel. De jonge onsterfelijke zieltjes waren voortdurend op haar gemoed gebonden. Heel vaak stond ze in tranen boven hun bedjes vanwege het gewicht der eeuwigheid, maar toch, er waren ook ogenblikken dat het de Heere behaagde haar een ondersteuning te schenken, haar ziel heen te trekken tot de troon der genade en haar in staat te stellen haar smart en verdriet uit te storten aan zijn dierbaar hart. En hierdoor kreeg ze er bij tijden een weinig zicht op en een gevoel van dat God zowel een God van ontferming als een God van wraak is. Sommige schriftplaatsen daalden dan met een onbeschrijfelijke zoetheid in haar ziel. En die troosten dan een poos haar pijnlijke hart, richtten haar ziel een weinig op en bemoedigden haar treurige geest met een stille hoop dat de dag der zaligheid toch zou komen. Maar het is ook gebeurd dat haar ziel na deze blijken van Gods gunst weer terugzonk in die rusteloze oceaan van verdriet waar golf na golf haar beukte. Al de veroordelende passages uit de schrift daalden dan met kracht in haar ziel en sloegen het weinigje hoop dat ze maar al te graag had vastgehouden haar uit de handen. Al de dierbare beloften en vermaningen waren in haar waarneming voor anderen en niet voor haar. En dan was alle hoop op redding weer geheel en al vergaan. Toen ze van haar vijfde kind in verwachting was, naderde de tijd van haar vrijmaking. De werkzaamheden van haar ziel kwamen tot een climax en soms dacht ze in wanhoop weg te zinken en dan weer dat de aarde zich zou openen en haar zou verzwelgen of dat een zwaar oordeel haar treffen zou en haar tot stof tot atomen zou vermalen. Ook deze toestand duurde nog weer een poos en in de maanden van haar zwangerschap ging ze van de ene kapel naar de andere en zocht naar een kruimel genade maar alles te vergeefs. Niet één predikant kon ze vinden die haar weg besprak of die een woord op zijn pas sprak tot haar vermoeide ziel. Ze konden tot troost van anderen spreken, maar niet voor haar. Weliswaar probeerden sommige van des Heeren kinderen, die ze lief had en hoog achtte, haar te bemoedigen door haar te zeggen dat haar zielservaringen Gods werk waren. Toch was er in die dagen maar één die haar weg geestelijk bevindelijk verstond. En dat was een vrouw met genade, die nu al lang in de heerlijkheid is. In haar leven was ze lid van de kapel in Device en ze heette Mary Green. Toen de tijd woonde zij op een boerderij dicht bij mijn moeder. Moeder bezocht haar dikwijls in deze dagen van arbeid en verdriet en deze begenadigde vrouw mocht haar weg uitstippelen en haar aan de hand van schrift en beleving aantonen dat hetgeen zij ondervond des Heeren werk was. Er kwam in de tijd een vereniging tussen die twee die zal duren tot in eeuwigheid. 12 lange jaren had mijn geliefde moeder doorworsteld onder de kastijdende hand des Heren. Maar nu brak het uur van haar vrijmaking aan en toen ook het ogenblik naderbij kwam dat ze bevallen moest, hoorde de Heere naar de stem van zijn dienstmaagd. Met het kind dat zij droeg, was ze in arbeid geweest voor de Heere. Haar smeekbede was dat het een vat der barmhartigheid zou blijken te zijn. Op 7 juni 1812 werd het kind geboren, zoals gezegd, haar vijfde. En het is altijd haar meest geliefde dochter gebleven. Ze werd een begeerte gewaar om dat kind aan de Heere te geven en hoopte dat het zou mogen opgroeien in zijn vrezen en zou mogen leven tot zijn eer. Ja, dat het een getuige en een levend gedenkteken zou mogen zijn van de goede tierenheden en de barmhartigheden des Heren, die haar zo overvloedig waren bewezen nu haar ziel was verlost van de vrezende prikkel van de eeuwige dood en nu ze van voor de poorten van ellende en wanhoop was opgeraapt en gebracht tot de levende hoop in Jezus Christus. Een hoop die was als een anker der ziel, dat inging in het binnenste heiligdom en vastgehecht was aan de troon Gods en des Lams. Zoals ik al zei, de bestemde tijd was nu gekomen, de tijd dat mijn lieve moeder verlost zou worden van de vloek der wet en een geloofsoog zou krijgen op Jezus, die op haar plek en plaats was gaan staan. De Heilige Geest leidde haar ziel in het dierbare geloof tot de voet van het kruis en hij gaf haar een gezicht op een lijdende borg, die bloedde voor haar. Op het gezicht daarvan vloden al haar zonden, schuld, ongerechtigheden, dienstbaarheid, vrees, verschrikking, arbeid, moeite en verdriet voor eeuwig weg. Ze verdronken in de zee van des heilands bloed. Ontferming, vrijspraak en vrede stroomden binnen in haar consciëntie en vervulden haar met een onuitsprekelijke vreugde. Al de beloften daalden af in haar hart met onsterfelijke kracht en heerlijkheid die haar verloste ziel vervulden met een heerlijke vreugde. Ze gevoelde nu dat de hele Bijbel van het begin tot het eind voor haar was. Al de afsnijdende teksten, vurige pijlen van Satan, doorpriemend leed, akelige donkerheden, wrekende toren en vurige verbolgenheid des Heren, waaronder ze al die jaren getopt had, waren voor altijd verdwenen. De oude dingen waren weggegaan en alles was nieuw geworden. Haar ziel was dag en nacht vervuld met roem en prijs. De naam van Jezus vervulde haar ziel met liefde en dankbaarheid en lof, zodat zijn dierbare naam voor haar in de dadelijkheid een uitgestorte olie was. En in deze gezegende zielstoestand verkeerde ze wekenlang. Ze gevoelde zich nu een nieuw schepsel, geboren op een nieuwe wereld. Wat een vreugde werd ze gewaar in de wegen des Heren, wat een vereniging gevoelde ze met Gods volk, de enkelen die er in die dagen waren. Het was nu de vreugde van haar hart om over de dingen der eeuwigheid te spreken en over de stromen van genade en ontferming, die aan de voet van het kruis van haar gezegende heiland in haar ziel gedaald waren. Haar bevoorrechte ziel was nu inderdaad een Naftali, een losgelaten hinde, vol van de zegeningen des Heren. De hemelse heerlijkheid was haar overdenking, dag en nacht. Ze kenden een dagelijks verlangen om dit lichaam des doods af te leggen en voor eeuwig bij hem te zijn, die haar had lief gehad en haar van al haar zonden gewassen had in zijn eigen bloed. Het waren nu buitengewoon gezegende dagen voor mijn nu overleden moeder. Dagen van nabijheid en zalige zielsomgang met de koning der koningen en Heere der heren. Van voorsmaken van een heerlijke onsterfelijkheid, want ze was gewassen en bekleed met het bruiloftskleed. Ze had haar lamp brandende en verlangde om in te gaan in de bruiloftszaal. Nu wist ze wat het was in een verzoende, gerechtvaardigde staat te verkeren, want het was als wanneer genade en waarheid in elkaar ontmoetten. Gerechtigheid en vrede elkaar kussen en de hitte van Gods gramschap geblust is. De predikanten, onder wie mijn moeder regelmatig gekerkt had, kwamen haar in deze periode bezoeken. Ze zaten dan maar te luisteren en hoorden een aantal van de gezegende zaken die van haar lippen vloeiden. Maar ze zei hun dan ook wel eerlijk dat ze zij niet de volle raad Gods spreekten, en evenmin de weg waarin haar ziel geleid was, hadden opgeklaard. Of de stenen waarover de zeren aangevocht en beproefde kinderen struikelen, uit de weg ruimden, of het gevangenhuis binnengingen en de gevangenen kinderen Sions wederbrachten. In die dagen was er in de plaats waar wij woonden nergens een echte ontdekkende prediking te vinden. Goedwillende mannen brachten soms een algemene waarheid in onze kleine kapel, maar geen geoefende, diep ingeleide, geestelijke wachter of boodschapper van de Heere der Heierscharen beklom de preekstoel met een "Zo zegt de Heere". En daardoor kwam het dat mijn lieve moeder jarenlang van kapel naar kapel liep op zoek naar het brood en het water des levens, maar er maar zo zelden een klein beetje van vond. Honderden keren is zij met een kruik leeg thuisgekomen, haar zwaar beladen, vermoeide ziel zo neergebogen als die van een sterfelijk mens maar zijn kan. Maar nu de Heere haar ziel op zo'n heerlijke, wonderlijke manier in vrijheid had gesteld, nu kon ze de kroon op zijn gezegend hoofd plaatsen en al de eer toebrengen aan het eeuwig welbehagen en de vrije, rijke, discriminerende genade van haar God en Koning. Gedurende een aantal jaar bleef moeder in deze gezegende zielsgestalte verkeren. Zij mocht zo'n toenadering gevoelen tot de troon der genade, dat dat ik haar menigmaal heb horen zeggen dat ze alle vijf haar kinderen in de armen des geloofs mocht nemen en ze op de Heere mocht werpen. Dikwijls was zij in arbeid voor hen in het gebed. Of ze op zijn tijd door genade zouden worden geroepen en vaten der barmhartigheid zouden blijken te zijn. Soms gevoelde ze dat ze overmocht en geloofde dan dat haar gebed gehoord en verhoord was, en dan mocht ze haar kinderen in zijn gezegende handen leggen. En zeer bijzonder zag moeder uit naar tekenen van genade in het dochtertje dat geboren was op 7 juni 1812. En inderdaad ontdekte ze in haar al gauw andere dingen dan in de andere kinderen. Ze hield deze dingen tussen haar en de Heere. Wel was het haar innige wens dat het met name van dit kind openbaar zou komen dat het een spruit van Gods planting was. Een lieve oude tante die toen bij ons inwoonde merkte ook iets op aan dit kind en elke avond zag ze haar voor haar bedje knielen. En dan ging ze nog even in het kamertje kijken waar ze lag te slapen, schoof het gordijn opzij, keek op het kind en zei tegen mijn moeder: Lisbeth, dit kind is geboren voor de heerlijkheid. En wat tante toen zei is tot op de dag van vandaag waarheid gebleken. Mijn zus groeide op in de vreze des Heren. Zij ging door een diepe, duidelijke weg. Eerst onder de wet, later mocht ze heel helder de vrijspraak door vergevende genade van des Heren wegen aan haar ziel ervaren. Tot op de dag van vandaag, en nu is ze 42, is ze een toonbeeld van onderscheidende genade. Ik herinner mij hoe ik, toen de Heere mij de dingen der eeuwigheid begon op te binden, menigmaal aan de haard gezeten zat te luisteren naar de conversatie tussen haar en mijn moeder. Soms kon ik het niet meer uithouden, maar ik trok me terug in het eenzame of ergens op het land en stortte daar mijn ziel uit voor de Heere. Mijn smeekgebed was dan of de Heere mij dezelfde goddelijke blijken van de genade zou willen deelachtig maken als waarmee mijn moeder en mijn zuster begenadigd waren. Nadat mijn moeder een aantal jaren met weinig onderbreking had mogen doorbrengen in zoete vereniging met haar Heere en Heiland, werd zij in die grote en die vreselijke woestijn geleid en onderwezen in het harde, ruwe, smalle pad naar de heerlijkheid. Ze werd nu gespeend, niet langer kreeg zij melk, maar ze werd voortaan gevoed met vaste spijzen. Ze moest haar lessen leren in de oven der verdrukking. Ze moest voortaan dagelijks een zwaar kruis opnemen. Ze moest nu omwille van en met haar borg en zaligmaker meelijden. Het was namelijk haar ongelukkige lot onder een ongelijk juk te moeten verkeren. En dit kruis heeft ze moeten dragen tot de dag van haar dood. Ze kwam erachter wat het zeggen wil als de man verdeeld is tegen de vrouw, de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen de schoondochter en de schoondochter tegen de schoonmoeder. Wat het zeggen wil om verdrukking te verdragen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus, om buiten de legerplaats te gaan en smaadheid te dragen voor de naam van Jezus. Om gehaat, gevloekt, uitgelachen te worden, veracht te worden door zowel wereld als godsdienst. Om door water en vuur te gaan, door valkuilen, voetangels en klemmen. En dat alles om in die heerlijke plaats te komen die de pelgrims in het vooruitzicht is gesteld. Toch was de Heere haar bij tijden nabij en haar ziel dierbaar. Hij zond haar hulp uit het heiligdom en ondersteunde haar uit Sion. Hij stelde haar in staat om alle dingen te verdragen om zijns gezegende naams wil. Om staande te blijven in de strijd, om de voorgestelde hoop vast te houden. Om voor te gaan door alle aanvechting, moeite en verdriet, omdat ze mocht zien op het einde van de baan. De zaligheid van haar ziel, een koninkrijk van rust, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Die haar wachtte aan de overkant van het dal van de schaduw des doods, en waar haar vermoeide ziel dikwijls verlangde te zijn. Dit gezegende vooruitzicht bemoedigde dikwijls haar bedrukte ziel in dagen van strijd en moeite en deed haar hopen tegen hoop en het smalle pad vervolgen. Ook pikten ze van tijd tot tijd een paar kruimels van de evangelietafel als predikanten van buiten kwamen spreken in de kleine chapels in Market, Levington of Device. Hoewel ze onder hun prediking dikwijls enigszins opleefde en bemoedigd werd, toch kwamen deze begenadigde mannen niet zo in haar bevinding als ze zo graag gezien had. En ook omschreven ze niet precies de dagelijkse strijd van haar bekeringsweg. Op zijn tijd echter verwekte de Heere een getrouwe, geoefende, diep doorgeleide knecht. Zond die uit in de wijngaard en zijn eerste preek werd meteen al bijzonder gezegend aan de ziel van mijn overleden moeder. Het was op een biddag, een vastendag, en zijn tekst was: kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang een tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. De Heilige Geest leidde die knecht in de waarheid en hij mocht nauwkeurig haar pad verklaren. Hij werd precies op die plaatsen geleid waar haar ziel ook geweest was en sprak met zalving, geur en kracht. Haar ziel smolt weg in lof en dank, zodat de Heer het vanaf dat ogenblik in haar conscientie kenbaar maakte dat hij van eeuwigheid apart gezet was voor de bediening van het woord. Vanaf dat ogenblik ontstond er een nauwe betrekking tussen hem en haar. Een betrekking die zelfs door haar dood niet gebroken werd, maar die ze meenam naar de hemel. Jarenlang ging moeder op onder deze leraar en als regel werd zijn bediening aan haar ziel gezegend. Menigmaal heb ik haar horen zeggen, als hij weer onder ons kleine hoopje verwacht werd, hoe zij het aangezicht des Heren voor hem in het gebed zoeken mocht. Met name door de bearbeiding door dominee Dimot, zo heette hij, ging onze gemeente van Lievelee naar het baptisme neigen. En dat was toen mijn moeder al een hele poos bij hem aan het avondmaal ging. Door de jaren heen gevoelde dominee Dimot geestelijke vereniging met haar. En op een keer wilde hij wel eens horen hoe de goede hand des Heren haar ziel door deze woestijn geleid had. En met het oog daarop kwam een aantal vrienden op een gegeven dag bijeen in het huis van een van hen. De Heere kwam inderdaad over bij die gelegenheid. Hij opende moeders hart en mond, gaf haar licht over haar weg en stelde haar in staat het een en ander te vertellen over het diensthuis waarin zij zoveel jaren verkeerd had, over haar arbeid onder de wet, over de gal en alsem die ze zo lang haar deel was, maar ook over de gezegende verlossing uit de banden toen ze genade en verzoening deelachtig werd. Ze verhaalde de uitwerkingen van deze weldaad, het levendige gevoel van Gods ontferming, maar ook de daarop volgende oefeningen en de strijd die ze kreeg te ondervinden. Op het moeitevolle pad naar de eeuwige heerlijkheid. Ze mochten nog aan toevoegen hoe de Heer haar altijd had uitgeholpen en in tijden van het zwaarste verdriet zijn getuigenissen aan haar hart verzegeld had. Dominee Dimot had alles met instemming van zijn hart aangehoord en nam afscheid van haar met de uitroep: vanavond hebt u voor mij gepreekt. Vrij gauw na dit gebeuren, dat plaatsvond in het jaar 1832, gaven mijn moeder en haar dochter, met wie ze het meest eens geestes was, zich op als doopkandidaat. En inderdaad werden zij met Christus begraven in zijn doop. O, wat was het een gezegende dag voor de verzoende ziel van mijn moeder. De volgende woorden werden met kracht in haar hart toegepast: zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Ze werd ook ingeleid in 1 Petrus 3, waar de apostel van de doop die ons behoudt zegt dat die is een vraag eener goede conscientie tot God door de opstanding van Jezus Christus. Ze gevoelde in de dadelijkheid de nabijheid des Heren, zichzelf een nieuw schepsel, haar ziel boven haar verdriet uitgetild en deze lage aarde onder haar voeten. Ik herinner mij hoe ze ons dit alles vertelde. Wat een vreugde smaakte haar ziel in de wegen des Heren als ze daarheen trad naar Gods huis, met de feesthoudende menigte of om de haard gezeten met Gods kinderen converseerde. Het zou voor de lezers te vermoeiend worden als ik alle gevallen verhaalde waarin de Heer in die dagen mijn moeder met zijn gunst bezocht. Overigens liggen die nog vers in mijn geheugen. Daarom kan ik het niet laten er toch een paar van mee te delen. Zo bracht zij twee van haar meest gezegende zondagen op de aarde door onder de prediking van William Gatsby. En dat was in die Vice. Die twee zondagen noemde ze voortaan haar feestdagen. En ik heb het haar vaak horen vertellen. En ik herinner me dat op de eerste van die twee zondagen Gatsby sprak over de woorden: schouw Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten. Nog een andere heerlijke zondag bracht ze door op 16 september 1835. En dat was in Ellington. Het was de dag waarop Phil Pot werd gedoopt door John Warburton. Voor mijn moeder was dat een dag om nooit te vergeten, zolang als zij in dit tranendal verbleef. Zowel de bediening van de doop als de prediking van die dag werden rijk aan haar ziel gezegend. Verder behaagde het de Heere om onder de prediking van dominee Diemot nog een van haar dochters krachtdadig te roepen. Ze deed aan de gemeente een keurig verslag van haar bevinding en volgde spoedig daarop de Heere Jezus na in zijn door velen verachte inzetting van de doop. Ook dit was een dag van lof en dank voor moeder, hoewel ik mij ook herinner dat het juist op dezelfde dag was dat het de Satan werd toegelaten om haar toorn en vijandschap in te blazen. Maar de Heere ondersteunde haar met de rechterhand van zijn gerechtigheid. Wel werd ze zo geleid dat ze inzag dat het paaslam gegeten moest worden met bittere saus, en dat zij, de Heere volgend, dagelijks haar kruis op zich moest nemen. Diemots prediking was bij de voordeur profijtelijk voor haar. Menigmaal kwam ze thuis uit de kapel met verruimd gemoed en bevestigd in de waarheid. Ook als andere knechten des Heeren in de buurt waren en ze het voorrecht had om hen te horen, mocht ze gewoonlijk naar de ziel beweldadigd zijn. En dan kon ze zo zeggen: wel, als zij het bij het rechte eind hebben, dan ik ook. Als zij zich vergissen, dan ik ook. En als ze dat zei, dan wisten wij kinderen dat de desbetreffende leraar haar weg kostelijk had uitgeklaard. Toen moeder op een keer, dat was niet zo lang voor haar dood, erg aangenaam gekerkt had onder dominee G., kon ze niet nalaten naar mijn huis te komen om nog wat na te praten over het goede dat de Heere haar bewezen had en te zeggen hoeveel zegen zij onder de preek had genoten. Ook vertelde ze vriend G. het een en ander uit haar leven. Vermoedelijk was vriend G. Thomas Godwin. En over de strijd die ze te strijden had. Dominee G. luisterde aandachtig naar haar, keek haar eens aan, glimlachte en zei: nou moedertje, jij bent een bewelddadig mensenkind hoor. Nog een beetje moeite en nog een poosje in de strijd en dan is het voor jou voorbij. Nog een aanval of wat en de overwinning is voor altijd voor jou. Hij keek de kring eens rond en hij zag enkele van haar kinderen zitten die ook de Heere vreesden. En voegde er nog aan toe: jullie zijn wel wonderlijk weldadig, zeg. Loof de Heere, geprezen zij zijn naam in eeuwigheid. Zo langzamerhand naderde moeder de leeftijd der sterken en ik moet komen tot haar levenseinde. En dan gevoel ik dat ik nog een paar dingen over haar leven moest zeggen, maar wel tot eer des Heeren, want niet mijn moeder moet geprezen worden, maar zijn genade. Zij zelf leefde trouwens dagelijks haar eertijds in en de plaag van haar hart. Zij kende de werkingen van het lichaam des doods, voelde zich de voornaamste der zondaren en de minste der heiligen. Maar met dit alles, als huisvrouw was het haar vreugde om met haar man naar de zin te maken en hem in alles ter wille te zijn. Zo was het een vrouw die zich uitgeeft voor godvrezend betaamd. Als moeder was het haar wens haar kinderen op te voeden in de vreze des Heren, ze onder de zuivere bevindelijke waarheid te brengen en ze met een goed voorbeeld voort te gaan en ze zoveel mogelijk van kwade dingen terug te houden. Met vaste regelmaat las ze aan tafel en bij de haard haar kinderen voor uit de Heilige Schrift. De gelezen gedeelten legde ze dan uit en paste ze toe op hun kinderleven. Zodoende probeerden ze hun aandacht af te trekken van ondeugd en ijdelheid en die te vestigen op de dingen der eeuwigheid. Menigmaal heb ik mijn moeder horen zeggen hoe ze de troon der genade aanliep voor haar kinderen. Zelden boog ze haar knieën zonder dat de kinderen haar op het hart gebonden waren. En daarom kan ik niet nalaten om vanaf deze plaats gelovige ouders die kinderen hebben te vermanen om haar voorbeeld te volgen. O, dat de Heer hen zou willen zegenen met biddende harten voor hun nageslacht. U weet nooit wanneer de Heer uw geroep zou willen beantwoorden. Het zou wel kunnen zijn als u al in uw graf ligt, en het is hiermee gelegen, zoals een goed vroom man eens zei, bid door, ze liggen nog niet in de hel. Mijn lieve moeder wist best dat zij haar kinderen, als ze daar niet van eeuwigheid af in waren geweest, niet in het verbond kon krijgen, maar toch wist ze ook dat de Heer om deze dingen gevraagd wilde zijn. Zoals dominee P., Philpott misschien, ook zegt, hij die alles van eeuwigheid af heeft beschikt, heeft ook de middelen verordineerd. Als u zich derhalve in de weg stelt, is daar het wie weet. Derhalve stelt u in de weg en ziet toe. Als de blinde man in het evangelie niet langs de weg had gezeten, zou hij zijn gezicht niet hebben teruggekregen. De Heere gaf mijn moeder 12 kinderen. 4 daarvan stierven als zuigeling of in hun kinderjaren. Van geen van die 4 twijfelden ze of ze in de heerlijkheid waren. 4 anderen waren met haar op weg naar het beloofde land en die moest ze hier beneden achterlaten. Van de overigen mocht ze zien dat er bij waren die zich voegden bij de schaapskooi van het evangelie. Laat om dat alles de kroon geplaatst worden op het gezegende hoofd van haar vrijmachtige Heere en laat niet de gestervelingen hun mond in het stof steken. Laat hen stil zijn en weten dat de Heere God is. Hij doet met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde naar zijn welbehagen. Tot zover over mijn moeder in haar gezin. Dit is tevens het einde van het 7e gedeelte uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont. U voorgelezen door Stichting Het Braambosch.